Gemeente, ik zet boven de prediking vier sprekende stenen. De eerste steen staat in Bethel en dat is een beginpunt. Genesis 28. Tweede steen staat in Gilead, dat is een keerpunt. Genesis 31, we hebben het gelezen. De derde steen staat wederom in Bethel, dat is een hoogtepunt. En de vierde steen die staat in Bethlehem en dat is een dieptepunt. Vier sprekende stenen. Een beginpunt, een keerpunt, een hoogtepunt en een dieptepunt. Gemeente doopouders, familie, broers, zussen. Stambeelden die staan er genoeg in de stad. Een standbeeld van Erasmus bij de Lauruskerk. Een standbeeld van de man zonder hart met zijn handen omhoog ter herinnering aan het bombardement op Rotterdam. Standbeelden die spreken vaak van daden van mensen, geleerde daden of verschrikkelijke daden. Maar vanmiddag wil ik het gaan hebben over geestelijke standbeelden. Over geestelijke mijlpalen, geestelijke gedenktekens, ter herinnering niet aan wat mensen doen, maar wat God gedaan heeft. Ter herinnering aan zijn hulp in het verleden, ter bemoediging, wat hij gaf toen je het zo moeilijk had. Hoogtepunt in mooie momenten van je leven, maar ook op moeilijke momenten van je leven, om daar een monumentje neer te zetten. Toen was ik op mijn zwakst en toen gaf God uitkomst. Toen heeft hij me er doorheen gesleept en me doorheen geholpen. Dat moet je onthouden. Dat moet je vieren, dat moet je gedenken, gedenktekens. Waar de Heere in je leven ingreep, overkwam, daar moet je een notitie van maken in je agenda. Schrijf dat op in je dagboek. Zet een streepje onder een bijbeltekst in jouw bijbeltje, wat jou een keer heeft aangesproken. Waar, wanneer en hoe God toen aanwezig was. Dat kan zijn het moment waarop je door genade een kind van God mocht worden. Onvergetelijk die dag, die uren, dat moment. Dat kan zijn de dag waarop je belijdenis deed. Diepe, diepe indruk. Dat is heel mijn leven met me meegegaan. Dat kan zijn de dag dat je voor het eerst aan het heilige avondmaal mocht gaan. De hemel was laag. Dat kan zijn de dag dat je een keer in een kerk zat. En dat je zo ondersteboven was van wat de dominee bracht. Dan moet je een monumentje voor oprichten. Een gedenkteken op je levensweg. Weet je waarom? Omdat je dat later wel eens heel hard nodig zou kunnen krijgen. Juist in periodes als je het moeilijk hebt, als je God even weer niet meer ziet zitten, als het dor is in je leven, als je het zo niet meer zo goed weet, als je twijfelt aan het geloof en aan de Bijbel en aan de waarde van het gebed, als je Gods nabijheid niet meer ervaart en je mist, als je op een kruispunt staat en je weet niet welke weg je op moet, als je hem niet meer ziet, om dan eens terug te bladeren, maar toen en toen, daar op dat moment, oh ja, toen wist ik het zeker. Toen was het waar. Toen was God zo duidelijk in mijn leven aanwezig. Sprekende stenen. Jacob had hij ook. Vier stenen in zijn leven hebben kunnen ontdekken. Momenten die zijn leven markeren. En waar hij een monument heeft opgericht. Als Jacob daar langskwam, dan moest hij altijd weer denken aan wie hij toen was. En wie God toen was. Alle twee. Ter herinnering aan hoe was ik er toen aan toe. En wat heeft God toen en toen in mijn leven gedaan. Hoe hij was en hoe God was. Wat er toen en daar is gebeurd. Dat gaat dan door je heen. Blijde momenten en pijnlijke momenten. Ons leven bestaat uit etappes. Verschillende etappes, nou daar kunnen jullie ook al wat van mee getuigen, familie van Wenen. Jacob, weet je hoe oud hij geworden is? 147 jaar, dat is een eind. dat heel lang. Een levensreis met allerlei reiservaringen. Een pelgrim. 147 lange jaren. Met vallen en opstaan. Eerste 70 jaar in Kanaan, beloofde land. En toen 20 jaar in Paddan Aram bij oom Laban in Mesopotamië, Haran. En toen weer terug naar Kanaan in de laatste 17 jaar van zijn leven in Egypte. Bij zoon Jozef die daar onderkoning was. En dan zijn we vanmiddag begonnen met die prachtige psalm. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Dat is een versje, dat kan je nou altijd zingen. Het is zo mooi dat de Heer zich wil noemen de God van Jacob. Niet alleen de God van Abraham, dat ook. Maar Abraham is voor ons, ja voor mij in ieder geval, Abraham die staat zo hoog, dat is de vader van alle gelovigen. Dat is een geloofsheld, dat is een geloofsreus, daar kan ik lang niet altijd bij. Die staat voor mij geestelijk zo ver van me af. De God van Abraham, dat kan ik wel begrijpen, maar... En de God van Isaac, ja Isaac die heeft ook niet bijzondere... rare dingen in zijn leven gedaan. Gewoon stille in de landen. Staat ook nog een beetje hoog. Maar de God van Jacob. Dat staat een stuk dichter bij mij. Gelukkig. En dat de Heere zich nou niet schaamt om zijn naam te verbinden. Met deze Jacob. Die steeds maar weer, hij bedoelt het goed. Maar die steeds maar weer zijn eigen plannetjes maakt. En God een handje wil helpen. Met goede bedoelingen. Maar dan maak je meer kapot dan je lief is. Die God zo vaak voor de voeten loopt. En dan gaat het mis. Ik vind het zo mooi, de God van Jacob. De Heere verbindt zich met deze man. En God komt toch tot zijn doel met deze man. En God wil tot zijn doel komen in jullie leven, in het leven van die kleine Lotte. Kom tot uw doel met ieder van ons. Zullen we gaan kijken naar de eerste steen. Genesis 28. Blader even terug. Genesis 28. Nou, de geschiedenis is bekend. Jacob betekent, zijn naam betekent heel vasthouder. Hij houdt de hiel van zijn broer Esau vast. En nou ja, het gaat hem eigenlijk om de belofte van de Heere. Hij had de belofte lief, maar de manier waarop, hij dat deed, och. Zo vleeselijk. En dan lezen we in Genesis 27, een hoofdstuk wat eraan vooraf gaat. U kent de geschiedenis over hoe hij dan die zegen steelt. Ze zijn allemaal van hun plek. Vader en moeder, Isaac en Rebecca en Esau en Jacob. Esau, laat ik beginnen met Isaac. Vader Isaac is blind. Lust graag een lekker stukje vlees. Hij wil de zegen geven aan Esau, terwijl hij weet, Jacob moet die zegen krijgen. Esau niet. Isaac is van zijn plek als vader. En Rebecca, moeder Rebecca, die zit in het complot met Jacob om, ik heb een plannetje, zoon, en ik zal wel zorgen dat jij die zegen toch krijgt. We gaan die oude blinde vader van je en zijn broer, we gaan ze alle twee misleiden. En Jacob vermomt zich als Esau, die geitenvelletjes. En Esau, ja, die had ook geen recht van spreken, want hij had voor een bord linzensoep, had hij de zegen weggegeven. Nou, op een gegeven moment, dan krijgt Jacob die zegen en dan komt Esau terug. Ik hoef het verhaal niet uitgebreid te vertellen, want u weet het. En dan komt hij terug, hè, en dan merkt Esau dat Isaac de zegen heeft weggegeven. Is die woest? Dan wil hij zijn broer doodmaken. En wat doet dan Jacob? Vluchten. Vluchten uit Kanaan weg naar Paddan Aram, oom Laban. En terwijl hij dan aan het vluchten is, komen we bij steen nummer 1. Genesis 28, Bethel. Heel de dag heeft hij gelopen en dan komt hij bij Bethel. En is hij zo moe. En dan komt hij bij een amandelboom, lus betekent amandelboom, ja, hier ga ik maar slapen. Het is donker geworden, de zon is ondergegaan, in allerlei opzichten is het donker geworden. En dan gaat hij daar liggen, en dan pakt hij een steen en dan dat maar als kussen gebruiken en dan gaat hij slapen en dan krijgt hij een heerlijke droom. Hij ziet de hemel opengaan en hij ziet een ladder. Van boven naar beneden, helemaal bovenaan zit God. Hij krijgt een godsopenbaring. God op de troon. En die engelen die gaan op. en hier langs de ladder. En die ladder die begint op de plek waar hij zich bevindt, waar hij slaapt. Van daaruit rechtstreeks een blik in de hemel, door de ladder. En dan gaat God tot hem spreken. En hij zit zo mooi gemeten dat het eerste wat God tegen hem zegt is niet, wat doe je hier? God gaat hem niet verwijten, maar God gaat hem bemoedigen, beloven, zegenen. God verwijt hem niks. Terwijl hij zijn oude blinde vader had bedrogen, zijn broer had bedrogen. En God spreekt daar niet over. Hij ligt daar moederziel alleen. Alles moest hij achterlaten. En toch, hij is eenzaam, maar niet alleen. Want God zegt, ik ga met je mee, Jacob. Ik ga met je mee. Ik ben met je en ik ga je ook weer terugbrengen. Je gaat dan naar het buitenland. Maar ik zorg dat je behoedt en beveiligd. En dat je je weer teruggebrengt op de plek waar je nu ligt. En ik beloof je dat meega. En hij belooft zegen. En ik ga je dit land geven nu op licht. Ik ga je nakomelingen geven. Ik ben met je. Vind je dat nou? En het verleden, daar praten we maar niet meer over. God begint niet over het verleden. Over de last van het verleden. Dat hij met zich meedraagt. De frustratie van het verleden. Over de schuld op zijn geweten. Hoe kan ik het doen om een blinde vader zo te bedriegen? God zegt, we kijken naar de toekomst en ik ga mee. God praat nergens over. Vind je dat nou niet wonderlijk? Geen oordeel, geen toren. Hij had het niet verdiend, Jacob. En ook niet verwacht. Hij had het een veroordeling moeten krijgen. En hij krijgt een zegen. Nou, dat vind ik heel bijzonder. Voor die tijd lezen we eigenlijk nauwelijks over het geestelijk leven van Jacob. Ik lees voor Genesis 28 niet of hij ooit gebeden heeft, of dat hij een altaar heeft opgericht, of dat hij een godsontmoeting gehad heeft. Dit is hier voor de eerste keer. Hij kende toen de Heere nog niet echt, maar hier openbaart zich de Heere in zijn leven voor het eerst, heel duidelijk. En juist op het moment dat hij in een dieptepunt zit, alles zwart is, alles donker van buiten en van binnen. En die moet vluchten, die alles verknald heeft. En dan, daar komt God. Met zegen. Nou, is dat geen gedenksteen waardig? Is dat niet een plekje om nooit meer te vergeten? Is dat niet iets waarvan je zegt dat geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen? Dat God toen kwam. Een opgerichte steen waard. Mag ik eens een toepassing maken? Vader en moeder van Wenen. En een familie op de eerste rij. Een gemeente, ik heb een vraag, dat is deze vraag. Nou vraag ik je niet, kan je nog herinneren het moment dat je voor het eerst je leven aan de Heer gaf? En dan vraag ik je toevallig niet, kan je nou herinneren het moment dat jij je bekeerde? Dat jij je leven overgaf? Dat je voor Jezus koos, dat zeg ik nou eens een keer niet, maar ik vraag het iets anders. Kan jij je nog herinneren het moment dat de Heere zich in jouw leven heel duidelijk ging openbaren? Dat je voor het eerst in je leven heel duidelijk, dat God zich ging bekendmaken aan je. Dat hij zich liet kennen als die heerlijke God... Die in Christus met genade naar mij toe komt. Op de plek waar ik me bevind. Misschien was het ook wel een dieptepunt. In alle opzichten een verschrikkelijke dip. En dat de Heere dan zegt, ik ga met je mee. Weet je, er staat in Genesis 28 vers 13. En zie, de Heere stond op die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham, de God van Isaac. Ik ben de God van je opa. Die heb ik nog gekend trouwens, jouw opa. Ik ben de God van je opa. Ik ben de God van je vader. Isaac. En dan wil ik ook jouw God zijn. De God van Jacob. Ik ben de God van Abraham, je grootvader, en de God van je vader. Maar nou wil ik je God van Jacob, ik wil jouw God zijn. Weet je, er zijn heel veel mensen die kunnen vertellen, vertel mij wat. Er zijn heel veel mensen, die kerkmensen, die kunnen vertellen, maar ik heb een bekeerde opa gehad. En die man die had geestelijk leven. En bij die man was het echt. Ja, dat is de God van Abraham, maar niet jouw God. Er zijn mensen die kunnen vertellen, ja, maar mijn moeder, dat was een godvrezende vrouw. En geestelijk steun je helemaal op wat je gehoord hebt, wat je volgens dacht uit de verhalen en de annalen. Maar nou zegt God vanavond niet, ik wil de God van je, ik ben de God van je opa, God van je, ik wil jouw God zijn, de God van Jacob. Heel persoonlijk wil ik met jou een band, een relatie. Ik wil dat jij mij leert kennen, zoals ik echt ben. Niet vanuit de verhalen van vroeger, maar zoals ik echt ben en zoals ik me openbaar in mijn woord. Ik wil persoonlijke omgang met jou. Dat is de eerste steen. Dat is zo geweldig. Onder de amandelboom gebeurt het, dat de hemel open ging. Waar is het bij u gebeurd? Waar is het bij u gebeurd? Hij wordt wakker 's ochtends. Hij wordt wakker 's ochtends. Hij zegt, dat mag ik nooit meer vergeten. Wat doet hij? Hij pakt die steen waar hij op geslapen heeft. Hij richt die op. Heeft een olieflesje bij zich. Voor zijn voeten, voor zijn huid en zo. Vermoeid. Dat hadden ze altijd daar in het oosten. De zon, een beetje verfrissend. Olie. En dan giet hij dat flesje olie. Dat giet hij over die steen heen. Dat mag ik niet vergeten. Bij hem gebeurde het onder de amandelboom. Bij anderen gebeurde het, ja, nou ja, in de kerk. Bethel, hij noemde die plaats Bethel, huis van God. En bij weer een ander gebeurde dat de Heer zich voor het eerst openbaarde in, nou ja, toen de wieg leeg bleef. Of toen je in het ziekenhuis werd opgenomen. En opeens stond het er slecht voor. De omstandigheden waren zo in een dieptepunt. Maar God kwam en hij veranderde en hij zei, ik ga met je mee. Bethel, huis van God. Ja. Nou, tweede steen. Tweede steen. Weet je, de Heere zegt ook in het leven van Jacob. De Heere zegt ergens, Jacob zegt over de Heere aan het eind van zijn leven. De Heere heeft mij als een herder geleid. Als een herder geleid. Dat wilde zeggen dat hij een schaapje was. Laat mij van, stond op de geboortekaart. En laat mij van die groot, een klein schaap. Met schaapjes, dat zijn dwarse wezentjes. Ja, Jacob was ook een schaapje, jawel. Maar hij ging zo vaak een andere weg. Of hij liep te hard, dan liep hij de herder voor de voeten. Of hij ging een andere weg op en dan moest die herder er weer achteraan om hem weer terug te brengen. Maar de Heer heeft me heel mijn leven, tot de dag van vandaag, zegt Jacob, als een herder willen leiden, mijn leven lang. En ik was maar zo'n dwaas en dwaalziek schaap. En telkens weer als ik afdwaalde, kwam hij weer achter me aan en hij bracht me weer terug. Wie was ik? Altijd maar weer de andere kant op. Maar wie was hij? Hij zocht me op. Ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed, dat kocht mij. Nou, daar gaat hij. Tweede steen. Daar gaat hij. Uit Bethel, uit Canaan, vluchtend naar Paddan Aram. Daar blijft hij 20 jaar bij oom Laban. En wat er in die 20 jaar allemaal gebeurd is, och. Ja, ik kan maar aanstippen natuurlijk, maar dat is allemaal niet veel soeps geweest. Het begint met die vrouw die hij tegenkwam. Rachel. Oh ja, die wil ik hebben. Dat is... Nee, dat is de vrouw, dat is de lust van zijn ogen en de keuze van zijn leven, de liefde van zijn hart. Ja, maar ja, u weet hoe dat ging, hè? U weet hoe dat ging, die oom Laban. Weet je, hij krijgt nou een koekje van eigen deeg. De bedrieger Jacob, hij bedroog zijn vader en zijn broer. De bedrieger die gaat nu zelf bedrogen worden. Wat je zaait in je kinderen, dat ga je maaien. Wat je erin zaait... Dat komt vanzelf op en dat maai je een keer. Bitter gaat hij moeten boeten voor het bedrog van zijn vader en zijn broer. Een koekje van eieren deeg. Dat gaat in die komende 20 jaar gebeuren bij oom Laban. Oom Laban, die heel goed weet wat bedrieg en bedrog is. Nou, dan komt hij daar in het buitenland en dan wil hij gaan trouwen met Rachel. En zie, het was Lea! Ja, we lezen dat zomaar. En dan moet je nou even proberen in te denken wat dat betekent. Hè? Dat je op een meisje helemaal stapelgek bent. En je werkt er 7 jaar voor. En dan de huwelijksdag. En dan met sluier eromheen. En dan de huwelijksnacht. En dan 's ochtends word je wakker en doe je het nachtlampje aan. En dan... Ja, is dat wat? En dan zie je, hé, dat is de zus. Arme Lea. En Lea had een beetje fletse ogen. Die had niet van die mooie ogen. Maar die was ondertussen wel weggegeven door de vader Laban. Wat moet dat voor Lea geweest zijn? Wat moet dat voor Lea geweest zijn? Ach, arme Lea. Kon ze ook niks aan doen dat ze van die, ja, niet van die mooie ogen had. En dan wordt Jacob wakker, hè, en dan ziet Lea in die ogen van Jacob de afschuw, de afwijzing, verschrikkelijk. En dat moet ze allemaal maar ondergaan, die arme Lea. Ik ben de niet beminde. En dat voelt ze. Dat is erg. Nou ja, dan nog 7 jaar maar voor Rachel werken. Ik zal toch maar Rachel krijgen, jawel. En dan nog 6 jaar voor Laban om de kudde, om loon te vergaren. En Laban die gaat met dat loon, gaat die sjoemelen. Eerst de gespikkelde schapen en dan de gevlekte schaap. Hij wil dat loon van Jacob maar zo min mogelijk en zo klein mogelijk houden. Oh, wat wordt er gedraaid in die hoofdstukken, in die 20 jaar. Leugen en bedrog. Elkaar proberen... het leven zuur te maken. En dan na 20 jaar. Ja, in die tent van Jacob was het ook wat hoor. Met die 12 zonen. Nou, 11 dan. Benjamin was nog niet geboren. En Dina. Een groot gezin, die tent van Jacob. Men hoort der vrome tent weer galmen, had je gedacht. Het was hommeles in die tent. Met die 2 vrouwen en die 2 bijvrouwen. Het was nog wel eens wat hoor. En na 20 jaar, dan gaat hij terug. Opeens, dan gaat hij terug. Terug uit Paddan Aram naar Bethel. Kanaan weer terug. En dan Laban, ja, die was bezig en die komt dan op een gegeven moment terug. En dan merk je van, hé, nou is Jacob weg en mijn dochters zijn weg en mijn kleinkinderen zijn weg. En oh, opeens weg. En dan wordt hij boos. Zegt, ik ga die Jacob doodmaken. Alweer. En dan gaat hij erachteraan, achter Jacob. Hè? En dan komt de Heer hem tegen. Dan zegt de Heer tegen Laban, denk erom dat je je vingers niet uitsteekt naar Jacob. Denk erom. En dan ontmoeten ze elkaar. En dat hebben we gelezen. De tweede steen, Genesis 31. En dan lezen we in vers 45. Toen nam Jacob een steen en hij verhoogde die tot een opgericht teken. En Laban noemde die plaats Jegar Sahaduta. En Jacob noemde die plaats Gilead. Laban die sprak Aramees en Jacob sprak Hebreeuws. Een verschillende taal. Deze hoop stenen, vers 48, is getuige tussen mij en tussen u. Daarom noemde men zijn naam Gilead. En dat staat er in vers 52. Een getuige is deze hoop stenen, een opgericht teken, getuige dat ik tot u voorbij deze hoop niet zal komen en u tot mij voorbij deze hoop niet zal komen. Het is altijd waar een grenssteen. Deze opgerichte steen is een grenssteen. We trekken nu een grens en ze spreken af. Ik ga niet daar meer overheen en jij komt niet daar meer over. Jij komt niet op mijn helft en ik kom niet meer op jouw helft. Dit is de scheiding. He, die tweede steen die spreekt van een grensstreep, een keerpunt, een scheidingspunt. Nu komt er een scheiding tussen Laban en die hele familie en die hele sfeer van Laban, van leugen en bedrog, en Jacob. Een grensteen. Weet je wat dat betekent? Dat wil geestelijk dit zeggen, dat er in het leven, dat de wereld en de kerk niet samen kunnen gaan. Er komt een scheiding tussen Jacob en Laban, tussen de gelovigen en de ongelovigen. Die alle 2 verschillende talen spreken. Verschillende goden dienen. Verschillende levensdoelen hebben. Verschillende visies hebben. Verschillende normen en waarden hebben. De wereld en de kerk kan niet samengaan. Vandaar die grenssteen. Een scheiding. Een keuze. En nu gaan we uit elkaar. Want het kan niet meer samen. Jacob heeft 20 jaar geleefd. Ach, het was ingezonken hoor. Die eerste liefde bij Bethel, dat was een eind weg. 20 jaar. Een ingezonken, een lauw en een flauw leven. Maar dan komt er een moment. En dan komt het. Ja, dan gaat het toch niet meer. Dan accadeert het niet meer. Dan gaat het toch uiteen. Gelukkig maar. En scheiding. Want al zou die nog langer blijven bij Laban, dan zou dat gezin helemaal onder de invloed komen van die sfeer van Laban, van egoïsme en bedrog en afgoderij en oneerlijke praktijken. Nee, er moet een scheiding komen. Nou, dat is het tweede wat ik wil zeggen, gemeente. Het lijkt wel alsof Jacob zegt, en nu, vanaf nu trek ik een grens, een streep trek ik. En ik laat dat hele oude leven van leugen en bedrog, dat laat ik achter me. En nu ga ik voor God. Nu ga ik voor de Heer. Ja, een keuze. Dat kan bij de doop zo zijn, bij een volwassen doop bijvoorbeeld. Hè? Als iemand ongelovig is opgevoed en hij komt radicaal tot geloof. Hè, en hij wordt volwassen gedoopt. Dat is ook zo'n moment van, en nu gaat er een keuze vallen. Voortaan, aangaande mij en mijn huis, we zullen de Heer dienen. Maar ik laat het oude leven achter me. Of een belijdenisplaat kan ook zoiets zijn. Een belijdenisplaat waarin je als het ware de keuze openbaar maakt. Ik zet mijn treden in uw spoor. Ik ga die kant op en niet meer sjoemelen. Niet meer twee walletjes. Een besliste keuze. Nou, dat is de tweede, het keerpunt. Wat mooi als er zo'n keerpunt in je leven mag zijn. Een duidelijke teken die zegt van, en dit is de grens en ik ga er niet meer overheen. Voortaan, Heere, wil ik naar uw kant toevallen. En niet dit. Derde steen. Dat is hoofdstuk 35. Ja, dat is de mooiste steen. Het hoogtepunt. Hij is inmiddels weer terug in Kanaan. In Bethel, op hetzelfde plekje waar hij 20 jaar geleden ook was. Alleen toen heel anders. Maar voordat hij in Bethel komt, hij komt steeds dichter bij Bethel, het huis. Bethel, huis van God, het huis God. Hij komt er steeds dichter bij en hij voelt, ik kan eigenlijk God niet zo ontmoeten zoals ik nu ben met mijn gezin en zo. Want hij weet, als ik daar God ga ontmoeten in Bethel, dan ga ik een heilige God ontmoeten. En daar heeft hij een indruk van. En dan gaat die vader Jacob, die gaat zijn vrouwen en zijn kinderen toespreken. Dan gaat hij zeggen, kinderen, jullie zijn al groot en volwassen, maar ik wil je wat zeggen. Ik heb wat op mijn hart. We gaan nu naar Bethel, het huis Gods. Hè? Maar dat kan niet zo niet hoor. Er moet grote schoonmaak gehouden worden in ons gezin. En dan maakt dat indruk bij die vrouwen en die kinderen. En dan gaan er heel wat afgoden die ondertussen aangeslipt waren in zijn gezin. Er hadden heel wat afgoden, die gaan de deur uit, die worden begraven, weg ermee. Zo kunnen we God niet ontmoeten. En dat legt beslag op het gezin. De moraal was steeds lager geworden in dat gezin. En op een gegeven moment komt er door dat keerpunt, komt er een reiniging. Oh, wat mooi. Een aantal kledingstukken gingen weg. Kledingstukken die te maken hadden met afgoderij. Een aantal oorsierselen gingen weg. Oorsierselen die waren als amuletten. Die te herinnerden aan de afgoderij. Of die al te veel herinnerden aan de wereld zonder God. Die gingen weg. Ze gingen nieuwe kleren aandoen. Een nieuwe verhouding tot God. En in het gezin onderling. Een reiniging kwam er. Oh, wat mooi. En dan komen ze bij Bethel aan. En dan is hij terug bij het beginpunt. Maar zo anders. Zo anders. Hij is op diezelfde plek als van 20 jaar geleden. Och. Toen ging ik weg. Eenzaam, maar niet alleen. Want u had beloofd dat u met me was. Toen ging ik weg als een vluchteling. Met een schuld op mijn geweten. Ik had alles verbeurd en verzondigd. Toen ging ik weg. En nu kom ik terug, zeg. Nu kom ik terug. En dan ben ik man. En ik ben vader en ik ben herder van een grote kudde en u hebt me veilig geleid. U hebt uw woord gehouden. Heere, wat hebt u me gezegend? Wat hebt u me beveiligd? U hebt me bewaard voor de toorn van Ezau, u hebt me bewaard voor de toorn van Laban. U hebt uw hand om mijn leven heen gehouden. En nu mag ik op diezelfde plek zijn, maar zo anders dan vroeger. En dan is hij zo onder de indruk, Jacob, dan gaat hij een altaar oprichten. Een offer brengen, een dankoffer. En dan noemt hij die plek El Bethel. De God El van Bethel, van het huis van God. De God van het huis van God. Vind ik mooi. Het ging hem niet meer om het huis van God. De Maranatenkerk, of een andere kerk, of een ander kerkgenootschap. Het ging hem om de God van het huis van God. El Bethel. U ziet dat in vers 7. Hij noemde die plaats El Bethel. Het ging hem om die God van die kerk. En dan staat er in vers 9. God verscheen aan Jacob wederom. In Padan Aram niet. Toen hij daar een beetje aan van twee walletjes aan het eten was en zo. En een beetje, nee, al die tijd is God niet aan hem verschenen. Maar nu die reiniging gekomen is. Nou komt er ook een nadere openbaring van wie God is. God verscheen wederom aan hem. Vind ik ook zo mooi. Ik vind het zo'n mooie geschiedenis. God verscheen wederom. Mag ik een vraag? Er zijn mensen hier in de Maranatenkerk. Dan denk ik vooral aan oudere mensen. Heel eerlijk, hè? Er zijn mensen hier in de Maranatenkerk die kunnen me vertellen wie God is. En dat zijn gelukkig heel veel oudere mensen. Werkelijk waar. Wat een zegen. Wat een zegen dat wij veel oudere mensen in de kerk hebben die weten wie God is. Alleen één aanmerking. Er zijn ook heel wat oudere mensen. Als ze dan vertellen wie de Heer, hoe de Heer in hun leven kwam. Dat ze altijd maar spreken over 30 jaar geleden. En daarna, ja. Ik weet heel goed wie de Heer is, dominee, want... En dan komen die oude verhalen weer terug. En als hij er voor de eerste keer gaat, dan denk je... Tjoh, ben ik van onder de indruk, zeg. En dan ga je voor de derde, de vierde keer naar die oudjes... Dan komen ze weer met die oude verhalen van vroeger. En dan denk je, mensen... Heeft de Heer zich nou maar één keer in je leven geopenbaard en niet meer? Wat is dat arm eigenlijk? Wat is dat schraal eigenlijk? Wat is dat mager eigenlijk? Moet je het nou heel je leven doen met die ene keer dat God zich bekend gemaakt heeft? Ik geloof er helemaal niks van. Weet je wat ik geloof? Dat de Heer zich steeds meer en steeds verder en steeds heerlijker aan je kwijt kan. En kwijt wil en aan je openbaren wil. God verscheen wederom aan hem. En later nog eens een keer wederom. En dan steeds heerlijker, steeds groter. Dat wil de Heer. En niet dat je blijft rusten op wat er ooit is gebeurd is. Ik heb een oud-ouderling hier, ik zal zijn naam niet noemen. Maar er zit een oud-ouderling. En die zegt wel eens dit. Die weldaden die God geeft, dat zijn spitse pilaren. En een spitse pilaar, dat is een gedenkteken, een gedenknaald, maar het is spits. Dat wil zeggen, je moet er niet op gaan zitten, want dat doet het zeer. Het is niet de bedoeling dat je op die gedenkteken zal gedenken hoe voor deze. Het is niet de bedoeling dat je erop gaat zitten, dat je erop gaat steunen. Het zijn spitse pilaren, dat wil zeggen, je mag er heus wel bij stilstaan wie God is. Maar ga er alsjeblieft niet op steunen en op leunen wat God gedaan heeft. Want dat is niet de bedoeling van die gedenktekens. En dan gaat de Heer nog heerlijker beloven. En dan staat er in vers 13, en toen voer God van hem op in die plaats. Toen voer God van hem op. In Genesis 28, bij de eerste keer in Bethel, toen waren het de engelen die opvoeren van hem. En nu staat er, toen voer God van hem op. Dus de Heere zelf was heel dicht bij hem. Zie je, dat is nog heerlijker dan bij het beginpunt. Dit gaat nog directer, nog diepgaander. Bovendien is het hier geen droom, maar is het hier werkelijkheid. Wat een kostbare openbaring. Weet je wat er ook staat? Heb je het voor u? Genesis 35. Er staat in vers 13 de plaats waar de Heere met hem gesproken had. En er staat in vers 14 wederom de plaats waar hij met hem gesproken had. En er staat in vers 15 wederom waar God met hem gesproken had. Dat is een opgerichte steen waard. De plaats waar de Heere met hem gesproken had. Gemeente, kent u die plekjes? Hoeveel jaar zit je nou hier al in die Maranatenkerk? Vaak op hetzelfde plekje als er geen ander op zit. Dan moet je jezelf eens afvragen, heeft de Heere nou wel eens met je gesproken? Je zat er en je zat er en je zat er en je zong mee en je bad mee en je luisterde mee. En op een gegeven moment was er een dienst. Toen zag je die dominee niet meer. En toen zag je er geen mensen meer, maar toen hoorde je de stem van God rechtstreeks tot jou. De plek, het huis van God, Bethel, waar de Heere met jou gesproken had. Ik heb een boodschap voor jou. En het kwam door en het kwam over. En het was helemaal voor mij, dominee. Als dat zo is, dan zou er wel een gedenkteken bij kunnen neerzetten. Weet u daar nou van? Gewoon voor jezelf nou eens die vraag beantwoorden. Ik stel geen retorische vraag. Dat doen dominees al genoeg. Maar gewoon, vertel dat nou eens. Zou u nou een plekje kunnen, als ik nou eens met u een pastoraal gesprek houden. Kom eens op bezoek, kom eens op de koffie van de week. Zou u nou eens iets kunnen vertellen over een gedenksteen in je leven? Jouw gedenksteen, wat zou je nou zeggen? Er staan er dus twee, hè, Bethel. Als je goed geluisterd hebt, staan er nu twee. Een opgericht teken. Beginpunt. En na 20 jaar is hij weer terug op die plek. En dan gaat hij weer een opgericht teken. Weer een opgericht steentje er neerzetten. Ja, want er staat hier weer zweertje. En Jacob stelt een opgericht steen op in die plaats. Waar God met hem gesproken had. Een stenen opgericht teken. En hij stortte daarover drankoffer en goot olie daarover. Toch een verschil. Bij het beginpunt was het een steentje waar hij alleen olie over goot. Maar nu richt hij weer een steen op en hij giet er niet alleen olie overheen, maar ook wijn, een drankoffer. Ook wijn. Wijn is een beeld van vreugde in de Bijbel. Het is een hoogtepunt in zijn leven. Hij is zo blij, zo dankbaar. Wat de Heere aan hem, wie de Heere voor hem was en wie de Heere, wat de Heere aan hem gegeven had, wat hij van de Heere ontvangen had. Het was niet alleen olie, maar er was ook nog een plengoffer, ook nog wijn erbij. Zo blij in de Heere is die. Hij kan het niet op. Hij kan het niet op. Een steen en olie en wijn. Hebben wij ook. Niet alleen doop, maar we hebben ook avondmaal. Er staat ook wijn. In Bethel, in het huis van God. Vreugde. Hier mag hij het verbond vernieuwen. Zich opnieuw toewijden aan die God. Zijn eerste liefde kwam weer terug. Meer dan het ooit geweest is. Kan dat? Jazeker. Het gaat zich hier verdiepen. Zo verheugd in God. Een altaar, een offer, een steen, olie, wijn. Eén groot halleluja. Voor de God van het huis van God. En dan de laatste steen. Dat is een grafsteen. Dat is een grafsteen. Er staat in Genesis 35... Alzo stierf Rachel, zijn lievelingsvrouw nog liefst. Ze Rachel. En ze werd begraven aan de weg naar Efrata, dat is Bethlehem. En Jacob vers 20 richtte een gedenkteken op boven haar graf. Dat is het gedenkteken van Rachels graf op deze dag. Dat is de meest pijnlijke steen in je leven. Ja, dan is je vrouw in verwachting van de tweede zoon, hier. Jozef was al geboren, nou de tweede. En dan komt het moment dat de kraamtijd eraan komt, ze moet baren. En dan staat er, ze had het hard, ze had het moeilijk bij het baren. Want ligt leven en sterven dicht bij elkaar, want moeder sterft terwijl moeder haar laatste snik geeft. Hoor je de eerste schreeuwtjes uit de mond van die kleine jongen, Benjamin. Vreugde en verdriet in één hoofdstuk. Een hoogtepunt en een dieptepunt in één hoofdstuk. Het mooiste moment en het meest pijnlijke moment in het leven van Jacob in één hoofdstuk. Zijn geliefde vrouw Rachel. En dan richt hij op haar graf een gedenkteken op. Ter herinnering aan... Ook dankbaarheid voor wie zij was in zijn leven. Waar? Bij Bethlehem. In Bethlehem Efrata daar. Zoveel verdriet. Zoveel verdriet. En toch, hè, gemeente, eeuwen later. Dan wordt er op diezelfde plek, in Bethlehem Efrata, in de velden van Efrata bij Bethlehem, daar wordt er ook een kind geboren. En waar Jacob zo snikt van verdriet, daar zal eeuwen later de Heere Jezus worden geboren, die de oorzaak zal zijn van de allergrootste vreugde. Zie, ik verkondig u grote blijdschap. Engelen in diezelfde velden waar van Efrata, waar Jacob nu het grafsteentje opricht. Daar hebben engelen gezongen van de Messias die geboren was. Een grafsteen. Daar weten jullie ook van. Jacob is verdrietig. Ik ga nog één iets zeggen wat u niet weet. Wat ik zo treffend vond. Ik ga nog één iets zeggen. En dat is dit. Jacob is niet alleen verdrietig, maar Jacob is ook schuldig aan de dood van zijn vrouw. Ja. Jacob is schuldig aan de dood van zijn vrouw. Hoe dan? Nou. Weet je, in hoofdstuk 31 kwam Laban achter hem aan, hè? Boos, boos. Want je hebt mijn terafim gestolen, mijn huisgoden heb je gestolen, Jacob. En dan wordt Jacob ook boos. Hij zegt, wat denk je wel, dat ik jouw huisgoden ga stelen? En dan spreekt Jacob een vloek uit. Hij zegt, vervloekt is diegene bij wie die terafim gevonden wordt. Terwijl hij niet weet dat het bij Rachel is. U kent de geschiedenis en dan gaat Laban zoeken en zoeken overal. Alleen Rachel, ja, dat gaat haar naar de wijze der vrouwen. Dus die kon op dat moment even niet opstaan, maar dat beeldje was daar wel. Jacob spreekt een vloek uit en een vloek, mensen, die treft doel. Hij spreekt een vloek uit over de dief en die vloek die kwam uit. Alleen hij besefte niet dat de dader zijn eigen vrouw was. En ik vind het zo frappant dat kort daarna, nadat hij die vloek heeft uitgesproken, dat kort daarna dus Rachel sterft in het kraambed. Weet je wat dat wil zeggen? Dat je zo moet uitkijken met dingen die je zegt. Dat je zo moet uitkijken. Vanmorgen hadden we het over positieve woorden spreken. Elkaar zegenen. Bemoedigen. Goede woorden spreken. Daar moet je zo op letten in de opvoeding. Want je kan als vader en moeder ook negatieve woorden spreken over je kinderen. Je bent gezakt voor je diploma. En pa en moe gefrustreerd. En jij bent nog te dom om later achter. Nou, dan komt er een of andere minderwaardige opmerking. Of als je te horen krijgt, vroeger jij bent zo lelijk, jij trouwt nooit. En als je dat vaak hoort, dan krijg je een heel laag zelfbeeld. Daar zit Elios vol van, weet je dat? Van zulke mensen die vroeger kapot gemaakt zijn omdat de ouders zo negatief deden. Jacob spreekt een vloek uit, negatieve woorden over een ander. En het kwam uit. Jacob, je geliefde vrouw is overleden, maar je hebt er mede schuld aan. Moet eens over nadenken. Nou, hoe eindigt het dan? Nou ja, ik heb het gehad over een beginpunt en ik heb het gehad over een keerpunt. Ik heb het gehad over een hoogtepunt, ik heb het gehad over een dieptepunt. Ik ga eindigen met het eindpunt. En het eindpunt is gelukkig goed. Weet je hoe het met Jacob afgelopen is? Toen hij 147 jaar was. In Egypte. Het leste was het beste. Daar zie ik hem op zijn sterfbed liggen. En dat staat er zo mooi, hè. Het eindpunt was dat er eigenlijk eindgoed al goed. Dan staat er, als hij dan op zijn sterfbed ligt en met kreupele voeten. Nee, want hij liep de laatste jaren liep erg kreupel en blinde ogen. En dan gaat hij kruiselings gaat hij zijn kleinkinderen zegenen. En nadat hij dat gedaan heeft, staat er en hij leunde en hij aanbad de Heere leunend op het opperste van zijn staf. Hij is van een bedrieger door God gemaakt tot een aanbidder. God is toch tot zijn doel gekomen in het leven van Jacob. Hij heette geen bedrieger, maar hij was een bedrieger. Vader en broer, en God heeft hem gemaakt tot een aanbidder, leunend op het opperste van zijn staf. En dat wordt verteld in de galerij van geloofshelden in Hebreeën 11. Het enige wat van Jacob in die rij van geloofshelden vermeld staat is dat hij leunde aan wat leunend op het opperste van zijn staf. Dat is waard om vermeld te worden in Gods boek. De laatste etappe van zijn leven. De kreupelen die ging de prijs winnen. Niet de beste en de hardste en de snelste. Het eindpunt, dat was God. Een blinde Jacob. Met een kreupele voeten. En kruiselingse handen. Aanbiddend. Zo kwam de pelgrim thuis. Van vaders tent, Isaacs tent, van vaders tent, uiteindelijk toch naar het vaderhuis. Halleluja. Amen.